Sportbrot.
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 Oh nee, hè? Sportbrot.
Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Sportbrot, het sportprogramma van RTV Tinalo. Jaargang 32 en het is vandaag 19 juni. Waar gaan wij vanavond aandacht aan besteden? We gaan een telefonisch interview doen met Peter Jansen over migranten. Voornamelijk over jonge kinderen die verdrinken dankzij het prachtige mooie weer wat wij de laatste weken hebben. Daarna gaan wij een nabeschouwing doen van de voetbalcompetitie door Jacques, Erik en Bas. Daarna een gesprek met Del Grosso. Tibor, een talentvolle wielrenner uit de gemeente Tinalo en wel in Eelde. Na 8 uur gaan wij in gesprek met Johan Wekema. Dat is een telefonisch gesprek. En dat gaat over Bartje 200 en voornamelijk over de breedtesportactiviteit die heeft plaatsgevonden in Zelaren en Noord-Drenthe, zeg maar. Dan gaan we nog even terugkijken naar de Nations League over hoe en hoe nu verder. En natuurlijk over het wielrennen van de laatste week en de afschuwelijke dood van een renner daarin. Maar goed, dat staat ons te wachten. We gaan eerst even de presentatie doen. Erik Ebbingen, zoals ik al zei, Bas Balmans, Jack Wijker, Dick Stubben, mijn naam is Henk Baron. En natuurlijk achter knoppen Kees Kossen. En we gaan luisteren naar Vanity Fair met Hitching a Ride. Hitching a Ride, even een ritje maken. Vanity Fair.
Ja, en aan de lijn hangt Peter Jansen. Tijd geleden, Peter, dat wij elkaar spraken.
Dat is een heel tijdje geleden, ja.
Ja, je bent er nog wel helemaal.
Ja. Ik loop nu toevallig in de stad met mijn dochter en mijn vriend.
Oh.
In Groningen. Dus,
je loopt in de stad?
Ja.
Wat verdorie, hoe zit dit? Dan hoef je niet te werken.
Ja. Ja, net klaar.
Oh, het is wel terras meer, Peter, hè? Dus misschien kun je met een plekje zoeken daar.
Ja, nee, dat niet, maar ik heb net lekker gegeten daar, dus
Ja.
Dus, ja, mijn dochter die was net terug uit Amerika.
Dus, ja, oh, dus helemaal top.
Ja, ja.
Even terug naar het verhaal. Nou, oud handballer en natuurlijk degene die de zwemlessen verzorgt op de zwemschool.
Ja.
Wat ons eigenlijk de laatste tijd opvalt, is het groot aantal mensen wat eigenlijk om het leven komt door verdrinking. En met name migranten. Hoe is nou de verdeling van die mensen die bij jou op het zwemmen komen? Zijn daar nog wel migranten bij?
Ja, ja, zeker. En dat zijn inderdaad mensen. Wij hebben er gelukkig wat minder mee te maken in de zwembaden hier in de stad. Of in Ten Boer, waar ik dan hoofdzakelijk nu sta.
Mm-hmm.
Maar ik hoorde toevallig vandaag wel ook weer een verhaal uit Drapel. Ja, dat komen van die asielzoekers en die springen gewoon in het water, kennen niet zwemmen of niks. En ja, die vinden dat heel normaal. En ja, daar ga je er wat over zeggen. En dan zeggen van, ja, daar bemoei je mee. Ik ken zwemmen, maar ze kennen helemaal niet zwemmen. Dus nou. Dus ja, dat is wel een hoop item eigenlijk om daar tegenwoordig om daar even strak op te letten.
Ja.
En, ja.
Nou is
ook op recreatieplassen natuurlijk. Hè. Recreatieplassen, daar gaan ze ook naartoe. En ja, daar is geen toezicht. Hè. Dus dan moet je ook alert zijn, denk ik, als gewoon Nederlander. Hè, goed in de peiling houden wat er eigenlijk allemaal gebeurt.
Ja, maar als jij al zegt van waar bemoei je mee, dan is er geen salve aan te strijken, toch?
Nee.
Nou, dan moet je alleen zeggen hoe ze de armen en de benen moeten bewegen, denk ik.
Nou, denk ik, dan is het nog één keer een verzoek en anders moet je het gewoon het bad verlaten.
Ja.
En, want wij staan voor de veiligheid en dat zijn gewoon de huisregels. En als hij geen diploma heeft, dan moet hij gewoon oranje vleugeltjes om.
Yes.
Zo eenvoudig is het.
Zo is dat, ja. Nou, is er een fabel? Ik wil graag van jou weten hoe dat zit met die fabel. Er zijn dus mensen van een andere kleur dan wit, ja... Dat die dus heel slecht recht in het water kunnen liggen. Die hangen altijd met de benen naar beneden.
Ja. Ja.
Hoe komt
maar
dat?
Dat is geen fabel, dat is gewoon zo. Omdat het dat te maken heeft met een milde zwaartepunt. Dat ligt anders dan bij blanke mensen. En er is eigenlijk een uitzondering als je daar dus iemand hebt van een andere huidskleur. Die mooi horizontaal kan blijven liggen.
Mhm.
Dus, dat is gewoon zo. Dat is gewoon bewezen. Een lichaamswaartepunt ligt ergens anders. Waardoor het dus heel snel eigenlijk rechtop staan in het water.
Maar waarom ligt dat ergens anders? Heeft dat wat te maken met dat filmpje die bij Derksen wel eens tevoorschijn komt? Dat het middenstuk te zwaar is ten opzichte van het front?
Nou, nee, dat denk ik niet hoor. Nee. Ik denk niet, want dan zouden ook heel veel blanke personen die de voorkant iets anders hebben dan normaal.
Oh, ja. Nee.
Maar Jacques heeft makkelijk praten en die kan zwemmen nu. Hè?
Nee, maar ik kan ook niet horizontaal, hè? Dat heb ik je al eens verteld.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik moet daar ook best wel moeite voor doen hoor, om echt horizontaal te blijven hangen.
Ja, maar dat heeft als je veel gegeten hebt, zeker.
Ja.
Maar goed, even serieus. Het is het toezicht, dat kan niet altijd 100% zijn. En als jij in die zwemplassen en er zijn mensen die kunnen niet zwemmen, nou, ja, wat moet je er dan doen?
Ja, ik zou het niet weten.
Nee.
Kijk, die mensen die zoeken ook hun verkoeling. En daar hebben ze ook recht op. Alleen, ja... Blijft dan gewoon in het ondiepe water. Maar ook in ondiep water kan je natuurlijk verdrinken. En dan gaan we zo
naar. Ja, dat is duidelijk.
Kleine kinderen eigenlijk. Hè?
Ja. In ieder geval is het oppassen geblazen. En kijk, als het een kuddevorming is, en dat was in militaire dienst. Die ervaring heb ik met jongens in Assen naar het zwembad. En dan is er één bij die kan niet zwemmen. Maar iedereen die springt erin, springt die erachteraan.
Ja, dat is gewoon kuddevolk en dat is inderdaad zo. En ik denk van, wat hun kunnen, ken ik ook.
Ja, en die kon dat dus niet. Dus moest ik redding zwemmen.
Ja.
Maar dat doe je als sportinstructeur, hè?
Uiteraard.
Zo is het precies.
Maar dat doe je ook als badmeester, hoor.
Dat ja, ook. Nee, dat klopt. Maar zover ben ik niet gekomen.
Oké. <Okay.
laughs> Maar even terug naar het zwemmen en het aanleren van de zwemlessen. We hebben natuurlijk, ik zei het al, het is een tijd geleden dat we elkaar spraken. En dan kijken we altijd even terug, alhoewel we eigenlijk meestal vooruit moeten kijken, naar een periode waarin het eigenlijk heel moeilijk met het zwemmen ging, omdat we allemaal thuis waren. Hoe is nu de opkomst?
Ah, de opkomst is gewoon groot, hè, want we hebben lange wachtrijen. Hè, alleen je wilt wel fatsoenlijk lesgeven en ook zorgen dat ze daadwerkelijk een diploma waardig zijn. En niet maar snel, dat het om geld gaat of wat dan ook. Dus de opkomst is gewoon heel hoog. Iedereen wil wel dat hun kinderen, maar ook ouderen, leren zwemmen.
Ja.
Is dat een inhalen van coronatijd, Theo?
Ja, ook dat ook mee. En je hebt natuurlijk nu, we willen heel graag de ouders, dat hun kinderen zo snel mogelijk een diploma, want ze gaan op vakantie. Ja. En dan hebben ze niet meer zoveel omkijk naar.
Ja, klopt. Ja.
Dus, en dan moet je gewoon heel resoluut zijn. Je zegt, nee, hij is er nog niet naartoe. Jammer.
Voor de mensen die dat nog niet helemaal doorhebben, hoe lang duurt het ongeveer? Oh, dat is altijd moeilijk te zeggen, want bij elk kind is dat waarschijnlijk toch verschillend.
Ja.
Maar hoe lang duurt het ongeveer om hem gewoon watervrij te maken? Watervrij is in dit geval...
Watervrij is vrij snel, hoor. En daar kunnen ouders ook heel veel zelf in doen. Dus watergewenning, durven met hun hoofd onder water te gaan. Als spelende wijze. Dus waar het eigenlijk de meeste tijd in gaat zitten, is gewoon het aanleren van de slagen. Daar gaat de meeste tijd in zitten. En de ouders willen liefst eigenlijk al dat kinderen op drie jaar op zwemles gaan. Alleen dan hebben ze nog te weinig stuwkracht.
Mm-hmm.
Ja, dus ze komen bijna niet vooruit. En dat zien we dan heel vaak terug.
Mm-hmm. Ik weet niet hoe het was bij Jacques. Jacques, heb je ook nog moeten crawlen leren?
Ja, ik moest van alles. Maar mijn stuwkracht is nooit optimaal geworden.
Nee,
maar als ik nou nog even... de pijnlijke vraag van een kleinkind was van... Opa, heb jij een diploma? Dat weet ik niet eens. Ik zeg, maar dan moet je opa niet weer vragen. Maar Peter, we schakelen even over naar de Elfstedentocht.
Ja.
Vind je dat gezond? 200 kilometer zwemmen.
Ja. En hij heeft al eens een keer gedaan natuurlijk. Hè. Hij heeft een geweldige tocht gezwommen.
Ja.
En dat is natuurlijk voor een heel goed en groot doel. Maar als je dan ook ziet hoe lang hij daarmee bezig is. Qua training en dat allemaal in zijn eigen tuin. Gewoon eigenlijk alleen maar uren achter elkaar doorzwemmen. In zijn eigen bad. Aan een lijn. Met stroomversnellingen erbij en dat allemaal. Ja, dat is gewoon... Je is daar zo intensief mee bezig. Ja. En dan wordt dan ook inderdaad... gigantische bedragen opgehaald. Dat vind ik wel mooi. Maar
daar gaat het om, hè. Want daar gaat het natuurlijk om. Maar als je kijkt, man... dat zijn toch duur sporten... Dat griezelt je toe.
Ja.
Kijk, 200 kilometer fietsen, dat zou nog lukken, denk ik. Maar dan moet je ook nog 200 kilometer hardlopen.
Ook.
Er komt wel rust, wordt erin gebouwd. Maar het is voor een goed doel. En dan kun je nagaan dat het zwemmen dan gepromoot wordt. 200 kilometer.
Ja, ik vind het ook absurd. Maar je hebt mensen die drie weten. Die vinden één keer niet meer leuk. Die gaan naar twee keer, die gaan naar drie keer achter elkaar. Ja, waar houdt het op?
Ja,
zeg het eens.
Ik wil even terugkomen op het aanleren van die zwemslagen. We hadden het net over dat ouders niet een goed beeld hebben van wat ze tegenwoordig moeten aanleren. Vroeger was er de crawlslag, die was er niet bij. Het was alleen maar een schoolslag en een rugslag. En nu?
En nu heb je de boskrawl, de rugkrawl heb je erbij. En voor diploma A hoef je maar 5 meter te doen.
dat lukt.
Dat is. Hè, maar dan vertel je de kinderen ook van luister, je zit aan de kant. Je houdt de kant vast. Als je nu leert goed af te zetten, is met kromme benken starten en dan je benen ineens trekken.
Dan
ben je bijna halverwege en hoef je nog 2 slagen te doen.
Ja.
Hè, dat vertel je ze dan ook. Hè, daar snappen ze natuurlijk geen pijpje nood van, maar dat maakt ook niet uit. Maar ja, kijk, het is wel de grove beweging hè, dat die erin zit, zeker bij A.
Ja. Is daar nu een voordeel dat je dus nu wat extra slagen aanleert?
Dat weet ik niet. Dat is, er zijn een tijd is dat zo erin gegroeid. door de grote bonden. Mm. En die hebben gezegd van, dit vinden we wel belangrijk. Kijk, uit onze tijd had je A, B. En dat was gewoon, de schoolslag, de rugslag. Ja. En moest je voor de boskouw en de rugkouw. Dan zeiden ze van, ja, dan moet je naar een vereniging. En daar ga je dat maar daar leren. Ja, ja. En dan leer je daar maar de boskouw. En dan mag je daar nou voor C, D, E en F.
Ja. En dat gebeurde veelal niet, denk ik. Want,
Nee, die bleven dan gewoon hangen bij A en B. En ja. Dat was wel voldoende. Nou, maar tegenwoordig is het ook al meteen met kleren aanzwemmen. En bij A ook. Is je 12,5 meter met kleren aanzwemmen. Maar dat vind ik wel logisch.
Ja.
Want kinderen worden heel snel wel eens in het water geduwd. Nou, ja. Hoe redden ze die taak?
Mm-hmm. Ja, oké, dan stappen we even van het zwemmen over naar het handbal. Want wat zijn het goede tijden op dit moment, met name in het oosten en het zuidoosten van Drenthe?
Wat verstaan je onder goede momenten?
Ja, nou, hebben we kampioenen te vieren? Hebben we, zeg maar, talenten gewonnen de laatste tijd?
Nou, dat valt in Drenthe best wel, vind ik eigenlijk wel tegen. Hè? Maar we hebben wel, in Nederland hebben wij wel heel veel talenten. Hè? En echt in het Drentse en het Noorden, nou, een enkeling. Maar nogmaals, als ik weer terugval op Hurriup, die gaan nu ineens weer terug. Hè? Een aantal spelers krijgen hun contract niet verlengd. Financieel is niet haalbaar. Trainer wordt niet verlengd, veel te duur. En nu wordt er een trainer aangesteld die dan 30% goedkoper is dan of die 30% verdient van wat die andere trainer verdiende. Waar blijft het dan over?
Mm-hmm.
Nu kom je wel ineens bij je eigen jeugd uit, of moet je bij je eigen jeugd uitkomen, omdat je daarmee de boot moet redden. Dat zijn allemaal van die korte momentopnames eigenlijk bij zo'n vereniging ook. Er wordt veel geld in gestopt. En op een gegeven moment houdt het toch een keer op. Het publiek komt niet meer, omdat er bijna geen enkele persoon meer uit de eigen regio in het team zit.
Ja.
Maar Peter, je moet ook kwaliteit hebben. De vraag van Dick is Zuid-Drenthe? Nou, dat is tegengevallen. Dat is een duidelijk verhaal. Als je de wedstrijden om kampioenschap van Nederland ziet, dan zie je het kwaliteitsverschil.
Ja.
En dan zie je even hoe Volendam eronder van het veld wordt geblazen. Nou, en dat is al een teken aan de wand. En dat zullen we dat niveau hier in Zuid-Drenthe nooit meer halen. Op dit moment, hè?
Op dit moment niet. Nee,
dus.
Nee.
Dan zijn we het alweer roerend eens. En ik heb geen eens verstand van handballen, maar ik let er wel op. Nee, jij dan, Bas?
Vaco en Fries hebben ook wel een behoorlijke handbalhistorie. Dus ook ik ben wel opgegroeid met, niet zelf, maar handbal. Mijn dochter heeft nog een poos gehandbald. Dus dat is zeker wel een sport die mij ook wel kan bekoren.
Ja, maar in Fries, de dames zijn kampioen geworden. En dat is natuurlijk ook niet niks.
Nee, en Fries heeft ook heel lang, alleen de laatste jaren niet meer, ook heel lang herenhandbal nog gehad.
Ja. Ja. Maar ja. Dat is in onze regio hier, Peter, gewoon een afgaande zaak.
Nou, bijna overal.
Ja.
We hebben geen stijgende lijn erin, dus gewoon stand-by blijven. Qua aantal leden. We moeten eigenlijk een boost krijgen dat er ineens heel veel jeugd erbij komt. Maar die haken op een gegeven moment haakt die ook af.
Ja, maar je moet en de accommodatie hebben en je moet alles op de rails hebben. Wil je daar een spannend verhaal van maken? En dat lukt de clubs niet meer.
Nee, maar dat is natuurlijk ook absurd dat een Harry Weerman met 75-jarige leeftijd en de kamer moet gaan trekken bij EGNO.
Ja.
Dan moet een jonge vent opstaan en zeggen van, dat ga je doen.
Maar dan moet je Dick even vragen of die zich oud voelt, hè? Want die heeft die leeftijd al bereikt.
Nee, dat weet ik.
Nou moet je voorzichtig zijn.
Ik denk dat het gesprek nu de verkeerde kant uit gaat. Dus,
Dick gaat ingrijpen, geloof ik.
Ik denk dat we gewoon jou zomaar de gelegenheid geven om toch nog even het rondje in de stad te maken. Dank dat je even in de uitzending kwam. Even. En we hopen dus als er een... want je bent hier natuurlijk al eens een keer in de studio geweest. Maar de volgende keer, als je een keer weer komt, weet je niet wat je ziet. Dus ik zou zeggen, tot volgende week.
Tot de volgende keer.
Ja, volgende keer. Oké, dankjewel. Hoi, hoi.
Wij gaan...
Mag ik nog even één ding zeggen? Als je kunt handballen, dan kun je ook klootschieten. Wij hebben een ster in ons team. En die komt uit de handbouwwereld. En die kan hartstikke goed klootschieten. Dit geheel terzijde.
Goed, dan gaan wij even luisteren naar Kimbel met Cambodia. Kimbeld met Cambodia.
Ja, en we gaan met de drie heren ter hoogte mij even de nabeschouwing doen van de wedstrijden die nog op het rooster stonden. Laat ik eerst even beginnen bij Bas.
Ja, het was het laatste weekendje amateurvoetbal natuurlijk. Hè? En ik vond het wel mooi hoe... ik zag een tweetje van David Stolken, onze collega voorbij komen. Die verwoordde dat wel mooi van... Het seizoen zit erop, alles weer gezien. Emoties, positief, negatief en dergelijke. En dat is wel natuurlijk hoe je zo'n weekend beleeft. Ik moest zelf de keuze maken van... zaterdag ga ik naar ONR tegen NEC Delzijl. Een paar kilometer verderop bij Achilles 1894. Of rij ik een paar kilometer verder naar Norg waar... Marum tegen Gorecht op het programma stond. Ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt voor ONR. En dat was denk ik, nou ja, qua wedstrijden wel niet de meest spannende. Want dat werd wel een hele reguliere 4-0 en dik verdiende overwinning voor ONR. Die daarmee keurig derde klasse blijven. Yep. Vond ik persoonlijk van het Vaco-optiek, wat ik net al zei, wel jammer. Want ik had ook wel heel graag een Vaco-ONR in competitieverband gehad. Maar verder prachtige wedstrijden. Marum Gorecht, ik noemde het al. Gorecht dik verdiend 2-0 voor. Alles lijkt volledig binnen. Wordt het toch nog tot vlak voor tijd 2-2. De verlenging in. Marum vechtmachine zag ik in de krant staan. Winnen uiteindelijk nog met 4-3. Prachtige pot. Erika heb ik mooie beelden gezien van de overwinning. HOVC tegen Bijlen, 3-1. Ja. Met daarna natuurlijk ambulances en traumahelikopters op het veld bij Rolde. Mm-hmm. Nou ja, daarna was die hele wedstrijd natuurlijk ook helemaal niks meer aan. Ik heb begrepen dat het wel goed gaat met die jongen van Bijlen. Dus dat is in elk geval het belangrijkste nieuws. Dwingelo, Nieuw-Rode hebben we nog gehad. Nieuw-Rode uiteindelijk te slap gestart en daardoor niet gepromoveerd. En blijven dus in die klasse waar ze in zitten. En verder zag ik nog grote gast tegen Heeg. 21 strafschoppen, Jacques. 21 strafschoppen. Ja, dat zijn toch verhalen, of niet?
Ja, dan ben je toch echt goed bezig. Maar even Nieuw-Rode. Een Drentje die kon het weer niet verkrappen en met rood eraf.
Ja, dat was de aanvoerder. Ik zag allemaal woedend de aanvoerdersband opzij gooien. Daarvoor had hij nog wel een goede goal trouwens. Hè, want beide Drentjes scoorden, die brachten de spanning wel terug. Ja, maar dat zit een beetje in de natuur van deze mannen.
Ja, maar dat zijn vader, die heb ik dan meegemaakt. Maar die was niet zo.
Ja, oké. Okay. Nou, maar, ik ken ze niet altijd dan zo. Vaco heeft ook een paar keer bij ze in de competitie gezet.
Ja, Henk, hè? Henk,
vader was niet zo.
Nee, die was niet zo branderig als deze man. Want deze, die zijn het ook eigenlijk nooit ergens mee eens. En dat is een hele vervelende situatie. Maar daar wil men op hoger niveau nou wat aan doen, hè? Elke beslissing van de scheidsrechter aanvechten, dat... En zeker in dat profvoetbal, dat loopt gewoon uit de hand.
Ja, maar nu beginnen we dus er iets aan te doen, denk ik. En ik denk ook van ja, kom nou eens met een aantal voorstellen. Het is de hele tijd al zo.
Nou, nee, maar als ze naar je toe komen. Zo, nou Bas, Bas die gaf bij Vaco actief 2 een strafschop. Maar je hebt niemand gehoord.
Nee.
Alleen achteraf zeggen ze wel van ja, nou het was eigenlijk geen. Nee, maar ze durfden niks te zeggen. Kijk, dat bedoel ik.
Voorbeeldig gedrag was het.
Hij had gewoon die hele grote knuppel achterin zijn zak.
Nee, maar ik bedoel de acceptatie. En zeker op ons amateurniveau. En zeg, waar gaat het over? Ja. En die scheidsrechter die probeert zijn best te doen. Er zijn veel te weinig scheidsrechters.
Ja, en dat zie je terug. Hè. En weet je, dat zag je dit weekend ook wel. De scheidsrechters vallen soms ook niet mee. Jij noemde al die overtreding die je op tv hebt gezien bij ONR van die jongen van Nek. Dan denk je van nou, je komt toch een diep rode kaart aan, maar die werd met geel bestraft. Kijk, dan, ja, dat werkt dan ook allemaal weer reacties op in de velden.
Ja, maar dat zijn extreme gevallen, Bas.
Ja, nou kijk, iedere keer natuurlijk het verhaal op die scheidsrechter, rondom die scheidsrechter. Ook als, misschien, het is al wel bij een inworp, dan begint het gezeik alweer. En ik zie niet in dat wij heel snel en heel kort door de bocht dit soort kunnen veranderen.
Maar dan hebben we jeugdvoetbal, Erik, hè? En daar kun je ook van genieten, hè?
Dat is heel mooi. Ik heb helemaal geen gele kaarten of zo, of rode kaarten, iets van gezien. Maar een gele kaart helpt natuurlijk helemaal niks, hè? Dat heeft toch geen effect?
Alleen voor de volgende.
Voor de lagere senior wel. Hè? Dan heb je tijdstraffen. En op zich is dat een prima regel, vind ik.
Ja.
Dus een gele kaart is 10 minuten tijdstraf. Ja. Maar bij A-categorie, dan heeft dat geen effect.
Nee, maar bij die kleintjes, die gaan allemaal. Er zitten allemaal al op een hoop. Die krijgen bijna niet uit elkaar.
Ja, maar ook bij die kleintjes. Hè? Want dit gaat om de JO 13 en dergelijke. Maar zodra je naar de JO 15 en de 17, dat is wel een heel ander verhaal, Jacques.
Nou, ik moet zeggen, die kleine van ons, die moest naar zijn vader toe tijdens de training. En ik zei, wat kom jij doen? Zei onze zoon. Ja, hij zegt, ik krijg rust van de trainer. Die had even een doorgezaagd. Zes jaar oud.
Ja.
Dus hij mocht er niet mee doen.
De data gaf aan, denk ik, dat hij er even uit moest.
Maar die strafminuten, dan kunnen ze toch ook gewoon in het profvoetbal toepassen.
Ja.
Alleen de aanvoerder, die mag misschien wat zeggen. En de rest houdt zich koest. En anders strafminuut.
Ja.
Is dat niet zo moeilijk?
Kijk nou gisteren even bij die finale. Hoe ze dan tegen zo'n grensrechter tekeer gaan. Ja. En hij heeft gelijk, die speler. Want het is een corner. En er wordt een doeltrap gegeven. Maar dat neemt niet weg dat je je netjes moet gedragen.
Ja.
Ben jij wel eens met rood van het veld gegaan, Bas?
Oh, ik heb in het verleden een menige rode kaart gehad. Ook heel vaak tegen actief trouwens, weet ik nog wel. Ik heb één keer gepresteerd, dat was zondagmorgen met de tweede mee, rode kaart. En toen was het nog zo dat hij de volgende dag pas inging. Dus ik kon smiddags ook nog weer met het eerste mee en daar ook nog weer een rode kaart. Dus wat dat betreft is het een beetje de pot van bij de ketel.
Nou, maar dat jeugdtoernooi, dat kon je wel bekoren op zich.
Maar dus, daar lopen toch de elftalletjes onder 13-1. En dat ging omhoog natuurlijk de hele dag door. Maar daar komen hoofdklasse teams waar geweldig gevoetbald wordt.
Ik ben 's middags dus niet geweest.
Maar als je bij die 13-1, nou je hebt het gezien. HS, Zuid-Laren, die een hele leuke elftal heeft. Nou, FC Assen was er, die was een maatje te klein.
Ja.
Dus, actief, die kwam er eigenlijk in beide wedstrijden niet aan te pas.
Een mooi voorbeeld nog, bij Scheemda. Was een speler van Scheemda, die schoffelde een onderuit en werd gelijk gewisseld. Kijk, zo kan het ook.
Ja, dat kan. Ja. Maar voetbal is natuurlijk. Je zegt schoffelde onderuit, dus het was een smerige overtreding, denk ik dan. Maar normaal, het is natuurlijk wel een fysiek spel.
Maar dat jeugdvoetbal, hè?
Het gaat om de bal, hè? Het gaat niet om been.
Nee, precies. Want dit was de JO13, begreep ik, hè?
Ja, daar begon ze mee.
En is dat tegenwoordig nog steeds 11 tegen 11? Of is dat 8 tegen...
Nee, 11 tegen 11.
Oké, dat nog wel. Want hoe is het ook met die regels? En dan eerst was het... En nu is het tegenwoordig beginnen ze al met 4 tegen 4. En dat gaat me door. En dan is het intrappen en het wordt soms ook wel heel ingewikkeld gemaakt.
Maar als ze 11 tegen 11 spelen, ze gaan van tot en met 12, dan spelen ze 7 tegen 7.
Ja.
En die kleintjes nog 6 tegen 6 of 4 tegen 4. Maar goed, dat is. Gaan ze naar de 13, gaan ze naar het groot veld.
Ja.
En wat er nu, want 14 die zit er eigenlijk niet tussen. Maar dat gaat nu wel gebeuren. Want anders wordt de stap te groot, fysiek. Voor de kinderen 2 jaar. En dat is te veel.
Ja. Ja, is...
Want wat hanteert actief, en dat doen ze bij Vaco waarschijnlijk ook wel, dat ze het leeftijdsjaar, dat die in één team voetballen. En als je dat de hele reeks volhoudt, ja, dan moet je elk jaar moet je een klasse hebben.
Ja, het mooie daarvan is wel dat je dan ook structureel en eigenlijk constant met jezelfde team voetbalt. Hè? Want wij zijn nog van de periode dat kon je pech hebben dat je het ene jaar een goed team had en dan ging de helft over en het andere jaar dat je bijvoorbeeld een heel minder team had. Maar dat soort dingen heb je dan niet meer in zitten.
Nee.
Klopt.
Dan heb je kans als iedereen blijft dat je het niveau omhoog kunt krijgen.
Precies,
ja.
En nog even, ik las net nog even dat Heitinga afgeserveerd. Nou, die was al afgeserveerd. En die gaat nu Ajax verlaten, omdat er geen plek meer voor hem is. En dat is toch ook een raar idee.
Ja, dat is ook wel... Kijk, ik heb niks met Ajax, hè. En al helemaal niet met Heitinga. Maar dit is toch wel een echt een jongen van de club. En die heeft al jaren alles gegeven, doorlopen. En dan kan het op deze manier... Gaat het natuurlijk wel heel bijzonder... Dat het dan zo in één keer binnen no time volledig kapot en weg is en dergelijke. Hè? En daar is het gat van de deur en we stoppen ermee. Nog een persbericht van... Wij wensen hem alle plezier en succes in
de vervolgcarrière. Dat vond ik helemaal sarcastisch bedoeld.
Wou ik net zeggen. Ik bedoel, dat is al typerend, hè, zulke berichten.
Ja. Nou, ten opzichte van Ajax hebben we eigenlijk nog een probleem. Althans, Ajax, wij niet. Want hoe kom je nu aan de spelers die jij op het oog hebt voor een redelijk bedrag? Nou, als ik dus nu hoor dat er bedragen worden betaald van 8,5 miljoen euro... voor iemand die waarschijnlijk in het rijtje staat van beneden de 5... En ik hoor ook dat er een heleboel mensen zijn gevraagd, of gevraagd, hun waarnemers zijn gevraagd. Die zeggen van, nou, dat doen we niet. Of die zijn in de tussentijd weer weg.
Dat is nou in het scouten, is dat ook een actie. Op een gegeven moment wordt er bij de FC Groningen, wordt er bij Excelsior iemand gescout. Die wordt doorgegeven en bij de directie. En die zegt, nou, die moet 4 ton kosten of zo. Die zegt, die moet je absoluut nemen. Nou, dan zijn er van die wijsneuzen die zeggen, doen we niet. En hij blijft nog een half jaar doorvoetballen en gaat voor 6 miljoen weg. En dan denk ik, kijk, en dat is in de voetballerij de doodsteek.
Maar ja,
men gunt elkaar het licht in de ogen niet. En dan ben je bij dezelfde club. En wat Ajax betreft, als hij nu 2,5 miljoen te veel betaalt... Heel Nederland die heeft voor de huizen ook overgeboden en allemaal veel te veel betaald. En toch wonen ze met plezier.
Ja,
En deze speler, en dat zegt Mourinho, dit is een toptalent. Dit wordt een hele grote speler. Nou weet ik niet of dat in de lengte is, of dat zijn kwaliteit is. Maar dat zegt Mourinho. En dat is ook iemand die er toch wel wat kijk op zou kunnen hebben.
En die zijn gedrag best nog een keer mag aanpassen.
Nou, dat is
maar
goed.
We gaan even in de tussentijd toch naar een andere topper. Want aan de lijn hangt Tibor Del Grosso. Tibor, goedenavond.
Goedenavond.
Tibor, ik moet even de microfoon op hebben, want de koptelefoon op. Hoe gaat-ie?
Wel oké. Weer druk aan het koersen nu.
Ja, maar we willen even terug in de tijd, hè? Je hebt de vredeskoers gereden, hè?
Ja, dat klopt, ja.
En dan was voor jou de witte trui weggelegd. Hoe ging dat?
Ja, maar ik mocht er één dag in rijden. Ik had een goede proloog afgewerkt, een goede korte tijdrit, daar begon het mee. En dan in de eerste etappe weer goed van voren gefinished. En dan stond de jongen die daar eerst in stond, die had de gele trui. Dus mocht ik nog mooi een dag in het wit starten.
Oh, maar dat was ook een jonkie nog?
Ja. Ook nog een jonkie, inderdaad.
Hoe ervaar jij zo'n rittenkoers? Hoe is dat wat voor jou?
Ja, zeker. Ja, het is altijd heel, denk wel het leukste om te rijden. Zeker zo tussen de belofte, tussen je eigen leeftijd en je eigen niveau. Dus zeker mooi om te doen.
Nou, de rittenkoers die duurt een dag of 7. Hoe gaat dat?
Nee, deze was maar 4 dagen. Dus het verschilt super erg in lengte. Voor belofte en zo is het langste wel een dag of 8 volgens mij. Maar dit was nu dus 1 proloog en dan 3 etappes. Dus in 4 dagen.
En dit waren ook beloften of waren hier ook andere toppers bij?
Nee, je waren dus alleen maar jongens onder de 23 jaar.
Ja.
En wel sommige jongens die al prof zijn ergens. Maar in ieder geval nog wel qua leeftijd in de beloftecategorie rijden.
Ja. Ben jij er bijna aan toe om prof te worden?
Dat is een goede vraag. Het is niet helemaal aan mij natuurlijk. Ik hoop van wel. Dat gaat lukken binnen 1 of 2 jaar. Als je
nu even kijkt, hè? Je bent wegrenner, maar je bent ook crosser, hè?
Ja.
Waar gaat je voorkeur nu naar uit?
Gewoon de combi van beide. Het is allebei heel leuk en vult elkaar mooi aan.
Ja, dus het idee om richting het prof wielrennen te gaan, is dat, heb je daar wat zicht op of moet je nog in diepe?
Nee, dat nog niet. Crossen toen afgelopen jaar was heel goed gegaan. Alleen dan daarna een beetje wat aan de sukkel met mijn gezondheid. Dus ik heb ook nog niet superveel gekoerst dit jaar. En eerst zaak om een beetje echt goed niveau te laten zien, denk ik.
Nou ja, daar gaat het natuurlijk om. Maar het talent is aanwezig. En als de gezondheid je heel houdt, dan zijn er mogelijkheden.
Ja, dat geloof ik ook. Dus, nou,
want,
blijven hard voor trainen en dan...
Ja, maar trainen doe je wel. Want waar rij je nu voor Metec, of niet?
Ja, voor Metec.
En Bodhi, doet hij bij dezelfde team, of niet?
Nee, Bodhi rijdt bij Ablok, een andere continentale wielerploeg.
Maar Metec, daar zit je al een tijdje bij, hè?
Ja, sinds dit is nu mijn 2e jaar bij.
Nou heb jij daar die rittenkoers gereden. Nou weet ik niet, is het land daar wat vlak? Of zijn er heuvels? Of zijn er bergen? Hoe zie ik dat?
Nee, Tsjechië is zeker niet vlak. Dus alles glooide goed op en neer. En dan hadden we 1 rit echt in de bergen met wel klimmen van 1,5 uur. Dus,
Maar dan dalen van 10 minuten. Hoe kijk je daar tegenaan? En waarom vraag ik dat? Want er is in de ronde van Zwitserland wat misgegaan. Hè? Heb je dat meegekregen?
Ja, zeker. Dat was een donkere dag voor het wielrennen. En, niet voor niemand denk ik leuk. Maar
Nee, ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar zie jij van zulke steile bergen zonder angst eraf gaan? Of hoe voelt dat?
Ja, het is toch onderdeel van de sport. En nu was die... om nou nog te finishen na zo'n afdaling zoals die ronde van Zwitserland deden... Weet ik niet of dat helemaal de juiste...
Nee, dat was niet handig. Maar,
als je meerdere klimmen wil doen in één etappe... dan kun je niet om de afdaling heen.
Nee, dat ben ik met je eens. En nou zat er in diezelfde afdaling... er zit een bocht in die levensgevaarlijk is. Die lieten ze zelfs nog 2 keer rijden. Dat is toch qua organisatie... en ja, misschien qua voorlichting is het niet goed gegaan.
Nee. Ja, daar... Dat is ook niet helemaal aan mij, denk ik, om daar...
Nee, dat klopt.
Vinden, maar de organisatie doet denk ik ook hun best. En,
ja, uiteraard. Mm-hmm. Heb jij angst als je naar beneden gaat?
Niet vaak eigenlijk. Ik vind dat het wel leuk, de snelheid en alles wat je dan ervaart.
Maar wat er door de ploegleiding ook op techniek in de afdaling geleerd...
Vooral wel bij de jongens denk ik, die dat van nature wat minder kunnen. En ik heb dat altijd wel met mijn veldrijden en
leden
en alles wel altijd wel goed kunnen sturen. Dus dat heb ik nooit nodig gehad. Maar als dat bij jongens nodig is, dan...
Heb je wel eens een moment gehad dat je denkt van oei, die ging maar net goed?
Ja, wel ietsje vaak inderdaad. Het is toch... het is allemaal wel een beetje op het randje, maar zolang je er niet overheen gaat, is het goed.
Okay.
Hoe is de toekomst, Tibor? Wanneer moet je weer? Wanneer ben je weer 100% dat je weer vol aan de bak kunt koersen?
Ik hoop wel binnen een paar weken weer. Trainen gaat nu goed, dus hopelijk schakelt alles een beetje snel om. Komend weekend is het Nederlands kampioenschap, dus... gaan zien.
En dan ga je in je eigen leeftijdscategorie rijden?
Ja, weer met de belofte. De jongens onder 23. Ja.
Kan jouw broer daar al in meedoen?
Ja, zeker. Die rijden weer mooi samen in één peloton.
Maar dan kan hij jou mooi even naar de streep brengen.
Ja, of ik hem.
Dat is een beetje valse bescheidenheid, zeker.
Maar wie is nou de betere sprinter?
Dat is ook niet helemaal aan mij om te oordelen.
Nee, gaan we ook niet vragen. Geen moeilijke vragen.
Nee.
Maakt niet veel uit, begrijp ik.
Nee, we gaan allebei ons eigen weg.
Ja,
komt allemaal wel goed.
Mooi.
Ik ben benieuwd.
Als je ooit weer in ons dorp bent, want je zit nou in Limburg, begreep ik?
Ja, dat klopt.
Daarom, dan willen we je graag in de studio even ook met je broer hebben. En dan, want dan kan je moeder, die kan je mooi op televisie zien, want dat hebben we tegenwoordig. Dan kunnen we een beroemdheid kunnen we tonen. En misschien wel een Nederlands kampioen, Bas.
Dat zou toch mooi zijn, hè?
Dat zou toch prachtig zijn.
Mooi zijn.
Maar als je nu je kansen even inschat en zo je voelt, dan hoop je toch wel bij de eerste 20 te komen?
Ja, zoiets wel, denk ik. Het is niet een super lange wedstrijd. En kunnen denk ik wel veel jongens goed rijden. Dus,
hou jij van lengte, van duur?
Nee, ik vind altijd wel iets korter, altijd wel leuker. Dat is toch iets meer actie en niet zo'n langdradige koers.
Nou, okay. En als je alleen wegkomt, daar zie je ook niet tegenaan?
Nee, zeker. Dat is wel... Nou, afzien altijd, maar...
De tijdritten en zo, dat is ook een beetje specialiteit aan het worden?
Nee, dat niet. Nee, Bodie rijdt wel nog komende woensdag, denk ik, aan tijdrijden. Maar ik heb me daar dit jaar nog niet echt op gefocust. Dus
nee.
Ik doe dat niet.
Nou, dan wensen we je even veel succes komende zondag. Waar is de wedstrijd? Ik heb het even...
In Sittard, in Limburg.
Oh, maar dan ben je er al mooi.
Ja.
Dan ben je het parcours al een paar keer overgekomen vandaag.
Ja, zeker. Ja.
Is het zwaar of niet?
Het kan zwaarder denk ik in Limburg, maar er zitten een paar mooie heuveltjes in en wat stukjes nog dwars door Sittard heen. Dus kan van alles gebeuren denk ik.
Als je naar jezelf kijkt, ben je een klimmer?
Nee, ja, ik ben best wel groot geworden de laatste jaren. Dus dan wordt het wel steeds moeilijker. Maar ik kom prima een beeldje op. En de echte hoge berg is toch voor de wat lichtere. Maar
dat had je zeker niet verwacht, hè? Toen je nog een jongetje was, was je maar een heel kleintje. En nu ben je al een hele kerel.
Ja, klopt. Ja, het is snel veranderd inderdaad.
Ja. Maar we wensen je in ieder geval heel veel succes. En doe je broer de groeten ook even. Ik heb hem nog even aan de lijn gehad, maar hij staat in België nu. Dus jullie reizen overal naartoe. Heb je in dit jaar nog een rittenkoers ergens in het buitenland?
Ja, ik heb mijn programma nog niet helemaal voor de rest van het jaar. Maar er komt nog wel wat aan, volgens mij in Frankrijk en of in België. Dus,
Heb je daar zelf invloed op, Tibor? Dat je zegt van nou, ik rijd dat graag en dat graag? Of bepaalt de ploegleiding dat?
Nou ja, uiteindelijk bepaalt de ploegleiding waar iedereen start. Maar je kan natuurlijk zeker zelf aangeven waar je graag wil rijden.
Dan zijn we mooi op de hoogte. En dan komt na de zomer het grote crossseizoen. En daar kijk jij dan ook naar uit.
Ja, zeker. Ja, ging supergoed afgelopen seizoen. Dus ik kijk er zeker
Dat is uit. Inderdaad zo. We hebben je gevolgd, jongeman.
Ja.
En dat blijven we doen, hè?
Ja, dat blijven we doen. Tibor... hartstikke fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Heel veel succes. En samen met je broertje doe het goed bij het Nederlands kampioenschap in Sittard.
Ja, dankjewel. Ik zal mijn best doen.
Oh, goed zo. Ja, nee, okay. Wij blijven je volgen.
Yo.
Okay. Yo. Doei.
Goed, wij gaan even naar muziek luisteren. Mac en Katie Kazoon met I'm Just Dreaming.
Dreaming my life away.
Ja, dat was hem. Megan Kate Dickerson, I'm Just Dreaming. Ja, we dromen allemaal wel eens eens, hè? Toch, Jacques?
Inderdaad.
Ja. Daar wil je het niet over hebben vanavond.
Nee, over sport. Over sport.
Oh, over sport. Ja, ja, ja. Ja.
Kijk,
ja. Maar we gaan nog even naar de activiteiten die in de buurt worden gehouden. Want het is natuurlijk prachtig mooi weer. En er zijn natuurlijk prachtig mooie activiteiten. Bas, neem er eens een.
Ja, vanuit Fries is natuurlijk de jaarlijkse TT in Assen een vaste uitje om daar met een grote groep op fietsie richting Assen te gaan voor een weekend vol motorplezier. Maar ook zeker gecombineerd met wat eten, drinken en feesten en dergelijke. Dus daar kijken we zeker naar uit. Helemaal met de weersvoorspellingen die er weer aankomen.
Dat naar Assen op de fiets, dan is de eerste stap is al in Sion, hè? Jullie gaan op tijd weg.
Ja, en dan heb je zo nog wat. Dus nou ja, je komt wel onderweg wat tegen. Ja, ja. Ja.
Maar onze Nederlanders, Bas, ze stuiten er één voor één af.
Ja, er was wel een dramatisch weekend. Afgelopen weekend in Duitsland was het, hè? En eerst... Is die in die Moto 2 was het daar, Moto 3. Dat de eerste Nederlander die er lelijk afging was Colin Feijer. En op zich was het wel mooi, want door wat geluk had hij een redelijk goede startpositie. Vervolgens had hij nog een hele goede start. Met als gevolg dat hij ook echt tussen de snelle jongens in kwam. En dat zei hij na tijd ook wel in het interview heel eerlijk. Van dan ligt het tempo zo hoog en dan moet hij zo op zijn tenen lopen om dat bij te kunnen houden. Mm-hmm. En dan ga je fouten maken natuurlijk. En dat gebeurde ook. Dus hij lag vrij vlot in de race er vervolgens uit. Zonder vrij veel ernstige gevolgen. En die staat er volgende week. Ja. Dat was bij de andere Bo Bensnijder natuurlijk niet het geval. Die maakte ook een lelijke stouter. Ik heb begrepen een sleutelbeen gebroken. Heeft hij eerder aangetoond dat hij binnen 2 weken weer op de motor zat. Maar dit is 1 week. En het lijkt me heel sterk dat hij start in Assen.
Ze worden bij platen worden ze bevestigd. Maar ik denk niet dat het nu wordt.
En dat is toch wel jammer. Hè? Want het ook met zo'n TT in Assen op de tribune. Geeft toch wel wat extra jeu. Als een A, Nederlanders meedoen. En B, als ze dan ook nog een beetje goed meedoen. Dat blijft toch leuk. Ik bedoel,
nou, daar ga je voor. Hè?
Nou ja, een beetje de tijd. Van Wil Hartog en weet ik veel wat liggen inmiddels al heel ver achter ons. Dat we Jurgen van der Goorberg hadden we natuurlijk nu nog. Nu zijn zoon erin en dat soort dingen. Dus ik denk ook wel, joh. Weet je, en wat dat betreft is het wel mooi. Want zo'n Assen is eigenlijk constant nog het sportevenement. Terwijl daar al jarenlang niet of nauwelijks Nederlandse inbreng zit. Kun je nagaan als daar eens een keer een type à la Max Verstappen. Maar dan in de MotoGP had. Hoe groot die hype dan wel niet zou zijn.
Ja, zeker.
Ik herinner mij de hype nog wel met de 50 cc'ers. Dat waren van die bronvliegen.
Dat gejank kon je in Fries al horen. Ze zijn begonnen. Echt? Van die muggen. Van die later is het de 80 cc nog geworden.
Van die kruideltjes, hè?
Ja.
Maar dan heb je die andere cowboy en die in de MotoGP rijdt, die Marquez.
Ja.
Maar daar is wat mee loos of zo, want die stuit het er elke keer af.
Ja, bizar verhaal. Hij had gisteren tot een half uur voor de start besloten om maar niet te gaan starten. En inderdaad een paar keer gekwetst. Dus ergens zit er toch ook wel een bepaalde... Ja, hij voelde zich niet goed genoeg om de race te gaan reizen. Dus ik moet ook nog zien hoe dat dit weekend gaat worden. Het was een hele goede... En tot 2019, toen begon hij wat te sukkelen met valpartijen, blessures en noem alles maar op. Pink gebroken, duim gebroken, polsen, allemaal veel van dat soort dingen. En daarna is het eigenlijk alleen nog maar hard minder geworden.
Voor die tijd was hij ongenaakbaar.
Ja.
En alle races winnen. En tegenwoordig dan komt hij er helemaal niet meer aan te pas.
Nee.
En dat is door die valpartij. Je wordt ook onzeker, hè?
Heeft dat ook met die motor te maken, Jacques?
Dat, ik heb geen idee, maar je moet natuurlijk wel kwaliteit hebben en je moet het beheersen. Want dat blijkt uit de Moto 3, dat hij in het tempo mee moet en dat is te hoog gegrepen. Dat is even boven de macht moet je mee. En
en ergens speelt de combinatie wel een rol. Hè. Het mooiste voorbeeld is natuurlijk wel Valentino Rossi, die alles kon op een motor, maar hij met uitzondering op een Ducati niet uit de voeten kon. Dat blijft natuurlijk wel interessant hoe het met die combinaties werkt.
Ja. Je moet er ook bij passen, hè, bij zo'n motor. Ja. En het zijn heel verschillende motoren en types. Maar goed, alles wordt aangepast. Op de millimeter aan, dan zou het moeten kunnen. Maar Het lukte niet. Maar dan moet ik denk ik ook even bij zeggen, Bas, dat de leeftijd ook meegespeeld. Naarmate je ouder wordt, dan word je er natuurlijk niet beter op.
En die coureurs worden jonger en jonger en jonger. Ja, als je dat ziet, dat zijn echt knulletjes wat er tegenwoordig afstapt.
En dan nemen veel meer risico dan de ouderen.
Ik hoorde jou over die bronvliegen. Ja. Maar goed, die tijd van die bronvliegen, die heb je nu achter je gelaten. Want bij jou in de schuur is dat nog een beetje
maar goed, die gaat niet zo hard. Dus,
aan
de andere kant is het... Ik vind wel, die motorracers qua schouwspel is het gewoon... er gebeurt meer. Het is spannender eigenlijk dan een reguliere Formule 1 race wat dat betreft.
Een reguliere Formule 1 race die kan wel spannend zijn. Maar als jij één die kwalitatiever ver bovenuit steekt, houdt alles op.
Ja, maar dat heb je in de Formule 1 wel vaak. Dat je bepaalde periodes in hebt die er kwalitatief bovenuit stellen.
Ligt hem ook aan de auto, hè?
Ja.
Grotendeels.
Dat is ook kwaliteit.
Dank in ieder geval voor deze nabeschouwing. We gaan in de richting van 8 uur, Henk.
Nagaan, Bas, hè? De tijd vliegt.
Ja, dat is toch het mooiste hiervan, hè? Wat is nou mooier dan een beetje sportpraat en een beetje lullen over sport? Dat is het mooiste wat er is.
Ja. We gaan nou even met een koffie, hè?
Heel goed.
Daar horen we er ook bij.
Doe, Henk.
Ik kom straks na 8 uur komen we weer bij u terug. Met het tweede gedeelte van Sportpraat.